een lied van dank en van vreugde. De oude pelgrims zongen het als ze naar Jeruzalem gingen, naar de tempel, om daar het contact met God te ervaren en het contact met elkaar te hebben. En zo zingen we als gemeente in de Nieuwtestamentische periode met de oude kerk van het oude verbond mee. Psalm 116, vers 10 en 11. We gaan nu belijdenis doen van het christelijk geloof. Het geloof dat gedeeld wordt met de kerk van Christus van altijd en van overal. En zo zijn we verbonden met de leidende kerk, de strijdende kerk, ons voorgeslacht, de triomferende kerk die al verlost is en bij Christus is. En laten we daarna, naar die geloofsbelijdenis van Nicea die we gebruiken, gaan zingen Psalm 100 vers 2 en 4. Psalm 100 vers 2 en 4. Na de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader, en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Voordat we de schriften gaan openen om Gods woord te lezen en te horen, gaan we bidden of God eerst ons hart wil openmaken door het werk van zijn geest. Laten we samen gaan bidden. God in de hemel, u die gekend en aangesproken wil zijn met die bijzondere vadernaam. Wij komen tot u die uzelf in de Bijbel een zon en schild laat noemen. U in wiens licht wij ons koesteren. U achter wie wij wegkruipen. U die de bron van ons leven bent. U die ons maakte. U die ons gewild hebt. Wij komen samen, heren, als gemeente, als bruidspaar, Hanna en Bastiaan. Als familie, vrienden, collega's, kennissen, buren, leden van de postergemeenschap. En we danken u voor deze blijde dag. Een dag waarop u uw zon liet schijnen, waarin u alles in het licht van uw schepping zette. Dank u voor deze dag die wij samen met Bastiaan, met Hanna uit uw hand mogen ontvangen. Een trouwdag. Een dag van verbondsluiting tussen twee jonge mensen. We komen voor u om daar een zegen over te vragen. Omdat we wel weten dat wij mensen alle kanten op bewegen. Omdat we wel weten dat wij mensen alles wat van waarde is, alles wat werkelijk telt, niet in eigen kracht in stand kunnen houden. Zelfs niet een huwelijk. En daarom komen we vragen om uw zegen. Heren, we gaan uw woord ook horen. Want zonder uw woord vaart niemand wel. Zonder uw woord raken we verstrikt in alle stemmen, in alle signalen, in alle geluiden van deze drukke tijd. Heren, geef dat we uw stem mogen horen. En ook gehoorzamen. Bewaar ons ervoor dat we eigenzinnig op onze eigen weg doorgaan. En daarom bidden we, wilt u ons hart openmaken voor uw woord. Zodat we het niet alleen horen, niet alleen maar luisteren, maar ook gehoorzamen. Antwoord geven in geloof, in bekering. Heren, wilt u ieder die een taak heeft in deze dienst zegenen? De ouderling van dienst, de muzikanten, ons als ouders, de koster. Heren, we hebben allemaal zo onze taak. We hebben zo allemaal onze gevoelens als familieleden. Ook als beide grootmoeders van het bruidspaar. Heren, wilt u erbij zijn? Heer Jezus, we lezen dat u eenmaal naar een bruiloft ging. In het noorden van Kanaan. In Kana. U was erbij. U maakte het pas echt tot een feest. Door uw aanwezigheid, door uw wonderen, door uw tekenen. Wees er, lieve Heer Jezus, ook vanavond bij. Door uw woord en uw geest. We verdienen het niet, we belijden dat. Alles aan ons is verfomfaaid, beduimeld, krom. Maar maak alles recht. Heilig ons. Maak ons schoon door uw werk, door uw bloed, Heer Jezus Christus. Hoor ons uit genade. Amen. Vanavond gaan we bij de huwelijksbevestiging van het huwelijk van Bastiaan en Hanna lezen uit Psalm 46. Psalm 46. En ik lees de psalm zoals die in de Bijbel die voor mij ligt staat. Ik heb gezien dat er in de vertaling die we gebruiken eigenlijk twee versies in omloop zijn. Er is één woord verschil, precies in de trouwtekst. En ik lees uit de Bijbel en dan kunt u mooi vergelijken vanuit uw programma, vanuit uw liturgieblad, welk woord er anders is. En laten we dan in aansluiting op de schriftlezing gaan zingen, Psalm 146, vers 1 en 4. 146, 1 en 4 zingen we na de schriftlezing, na Psalm 46. We lezen Gods woord. Een lied op Alamoot, voor de koorleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen. Laat het schuimen. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidevolken tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken. De aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heere. Die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De bogen breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Zalig wie Gods woord horen en doen. Met de hulp van de heren, Hanna, Bastiaan, familie, vrienden, gemeente, buren, mag ik Gods woord uitleggen, verkondigen en de tekst is Psalm 46 vers 2. Psalm 46 vers 2, waar we de volgende woorden lezen. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Tot zover. We zingen straks na de verkondiging Psalm 46, de berijmde versie, vers 2 en 4. Psalm 46, vers 2 en 4 zingen we na de verkondiging. Gemeenteleden, familie, vrienden, buren, Hanna en Bastiaan. Jullie trouwen in het jaar dat de reformatie 500 jaar geleden is. En als vader en theoloog moest mij dat natuurlijk wel opvallen. 2017, 500 jaar geleden, 31 oktober 1517, sloeg Luther de 95 stellingen aan die kerkdeur aan. En we zijn er een paar jaar geleden geweest samen, in Wittenberg, als families. Een dagje naar Wittenberg, de Lutherstad. En velen uit ons midden die zullen zich wel herinneren, in Wittenberg heb je die grote toren die je al vanaf een grote afstand ziet. En daar staat met grote letters in het Duits opgeschreven: een vaste burg, kasteel, zo kun je dat vertalen, een vaste burg is onze God. Bekend geworden als het Lutherlied. Het lied dat Luther ooit maakte. En het mooie vind ik, Hanna en Bastiaan, dat hij dat lied baseerde op de psalm die vanavond centraal staat. Psalm 46. Het staat er ook boven in mijn Bijbel op de kansel: een vaste burcht is onze God. Luther heeft geen makkelijk leven gehad. Hij moest het opnemen tegen de elite van zijn tijd, de keizer, de paus, de leidinggevende theologen van die dagen. En er werd zelfs een prijs op zijn hoofd gezet. Ieder die hem zou doden, zou in cash veel geld krijgen. Hij werd de kerk uitgezet door de paus en hij moest zelfs lang onderduiken op een kasteel in de provincie. En in dat moeilijke leven heeft Luther houvast gevonden juist in deze psalm. Psalm 46. En hij maakte er zijn beroemde Lutherlied op. Een vaste burcht is onze God. Of, Hanna Bastiaan, in de woorden van jullie trouwtekst: God is ons een toevlucht en vesting. Psalm 46 sprak jullie aan. We hebben erover gesproken in de voorgesprekken die we hadden. Want jullie verlangen is om uit te spreken, te belijden dat je het van de Heere moet hebben. Je moet het van Hem hebben in het leven dat achter jullie ligt en wat eerlijk gezegd helemaal niet zo makkelijk was voor jullie. En je moet het ook van hem hebben, van die vaste burcht die God is voor het leven, het huwelijksleven dat voor jullie ligt. En daarom koos ik deze tekst. God is voor ons een toevlucht en een vesting. Dat schrijf ik boven de preek vanavond. God is voor ons een toevlucht en een vesting. Drie gedachten die ik wil uitvouwen in de preek. Deze tekst is een poort voor de psalm. Aan het begin staat hij, het is een poort waar je doorheen moet en waardoor van alles open gaat liggen. De poort voor de psalm, dan horen we iets over de ervaring in de psalm. En we horen ook nog iets over het geheim van de psalm. God is voor ons een toevlucht en een vesting. Die tekst, die belijdenis, is de poort voor de psalm, de ervaring in de psalm en het geheim van de psalm. Nou, Hanna, Bastiaan, gemeenteleden. De trouwpsalm van Hanna en Bastiaan is een psalm waarin heel veel gebeurt. En ik kan het allemaal niet goed uitleggen vanavond. Als je hem nog eens doorleest, dan heb je op allerlei momenten dat je denkt, wat gebeurt hier precies? Waar gaat het allemaal over? Heel kort zou je kunnen zeggen dat deze psalm uit drie delen bestaat. Het eerste deel is een blijde geloofsbelijdenis. Een geloofslied. Een feestelijke geloofsbelijdenis. Passend bij deze trouwdienst. Het gaat over wie God is. Hij is een toevlucht en een vesting. Je mag ook vertalen een toevlucht en kracht. Kracht staat er in de liturgie. Dat mag ook. Maar ook vesting, kasteel. Zo is God. Ook al stort alles in, zelfs de aarde zelf. Zelfs als de aarde kantelt onder je voeten. Zelfs al veranderde de aarde van plaats, staat er. Zelfs al storten de bergen piepend en krakend in de grote oceaan. Zelfs dan is het nog waar dat je bij God veilig bent. Dat is het eerste deel van de psalm. En het tweede deel van de psalm, vanaf vers 5, daar wordt Jeruzalem getekend. Tegenover alle stormen en tegenover alle omvallende bergen en kantelende aarde staat daar het beeld centraal van Jeruzalem, die gevoed wordt door vriendelijke beekjes, waar het goed toeven is, waar er rust en vrede is, waar God waakt, waar God zijn hand op legt. Hij beschermt haar tegen alle aanvallen van buiten en alle vijanden die aanstormen op de stad Jeruzalem. Ze wankelen. Het lukt ze niet de stad in te nemen en te verwoesten. En het laatste deel van de psalm, vanaf vers 9, daar gaat het erover dat God optreedt. Dat God de oorlogen stopt en dat hij alle vijandschap tot stilstand brengt. Dat de oorlogen eindelijk stoppen in deze wereld. En dat God geroemd wordt onder al die volkeren van de aarde. Dat is een beeld van waar het naartoe gaat. Naar de herschepping. Naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Waar er eindelijk geen leger meer nodig is. Waar geen speren meer zijn, waar geen tanks meer zijn. Waar God niet meer gevloekt en verworpen wordt, maar gekend, geprezen, geroemd wordt. Daar gaat het over in jullie trouwpsalm. En jullie trouwtekst staat dan in dat eerste deel, waarvan alles gebeurt. De aarde valt om, de bergen storten neer. Nee, Hanna en Bastiaan, jullie trouwtekst staat niet in een dromerige, onwerkelijke sprookjeswereld, waar altijd alles maar goed is, waar niks aan de hand is, een roze wolk. Nee, jullie trouwtekst is een belijdenis van iemand die weet wat er te koop is in het leven. Iemand die weet dat het zo spannend kan worden en zelfs zo benauwd in het leven, dat alles omvervalt, dat alle vloerkleden onder je voeten vandaan getrokken worden en dat alle stoelpoten onder je vandaan gezaagd worden. Zo zelfs dat je je afvraagt, kan ik nog wel leven? Is hier nog wel leven mogelijk? Is er wel leven mogelijk als de aarde van plaats verandert, als die onder je voeten wegzakt en als de bergen omvallen en piepend en krakend in de oceanen, in de zeeën verdwijnen en als het water van de oceanen bruist en schuimt, als alles ondergaat. Wat deze schrijver van deze psalm precies heeft meegemaakt, dat vertelt hij niet, maar hij vertelt één ding wel, en dat is dat God voor hem een toevlucht is en een vesting, een sterk kasteel, en dat hij kan schuilen bij God. Zelfs in benauwdheden. Nou, benauwdheden. Ik herinner me dat heel goed. Mijn moeder is hier vanavond ook bij. Die weet het ook heel goed. Mijn zusje en ik, wij hadden vroeger last van bronchitis, van astma. En heel vaak lagen wij wat piepend op de bank, omdat we geen adem konden krijgen. Omdat onze luchtpijp, luchtwegen dichtgeknepen werden. En dan hadden we het zo benauwd. En dan hapten we naar adem. Daar moet ik denken bij benauwdheden. En benauwdheid in de Bijbel, dat is altijd wanneer je naar adem moet happen. En je kunt op allerlei manieren naar adem moeten happen. Als je fysiek ziek bent. Als je een chronische ziekte hebt. Als je gehandicapt bent. Als je hart gebroken is door wat anderen je aan hebben gedaan. Als je God kwijt bent. Als je de zin van het leven niet meer ziet. Als je huwelijk instort. Als je kind de dood sterft. Of je geliefde. Of je vader of moeder. Als je niet meer weet hoe het met de wereld moet. Bij al die omstandigheden is het benauwd. En je hapt naar adem. En er zijn wat benauwdheden. Bij ieder van ons zal het wel zo zijn dat hij of zij 1, 2, 3, 7, 70 benauwdheden kan opnoemen. Je hapt naar lucht en een radeloze paniek zoek je naar een uitweg. Ik weet niet wat voor benauwdheden de schrijver had van deze psalm. Misschien was hij wel een vluchteling, zoals, moet nu even denken aan Rami, die ik ontmoette. Een vluchteling die niet lang geleden uit Syrië naar Europa vluchtte. Hij had een zaak in notabene bruidsmode. Feestkleding. Hij had tientallen mensen, kleermakers, die in zijn bedrijf werkten. En hij verdiende elke maand dik salaris. Zelfs naar Nederlandse maatstaven. Maar zijn zaak in Damascus werd gebombardeerd. Zijn kleermakers vluchtten weg. En hij bleef met een jong gezin achter. Hij moest met zijn vrouw en hun kleine kinderen in een wankelbootje de Middellandse Zee over. Door mensensmokkelaars dik te betalen om hier veiligheid te vinden. Misschien was het wel zo'n verhaal. Zo'n benauwdheid. Of misschien was de schrijver van deze psalm God helemaal kwijt. Was hij helemaal verstrikt geraakt in leugen en bedrog van hemzelf. Want zo gaat het met de zonde. De ene leugen, het ene bedrog roept het volgende weer op. Was hij God kwijtgeraakt? Had God zich teruggetrokken van hem en was het benauwd geworden? Ik weet het niet. Ik weet wel dat, als ik jullie zo zie zitten, Hanna, Bastiaan, dat jullie ook wel weten wat benauwd zijn is. Dat je met je hoofd vol met zorgen zit. Loopt in je schoenen. En dat je hart zwaar is. Bastiaan, je hebt heel wat operaties gehad in je leven. Heel vervelende operaties. En de laatste nog maar een paar jaar geleden. Dat was benauwd. Hanna, jarenlang heb je getopt. Met chronische vermoeidheid. Je kon je niet zo ontplooien zoals je graag had gewild. Je mocht je middelbare school afmaken met eer, door Gods goedheid. Maar in je leven ben je erachter gekomen wat teleurstellingen zijn. En wat benauwdheid is. En wij als gezin, als familie, weten dat. Weten dat maar al te goed. Voor ons gezin, geen leven dat over rozen gaat. En ging. Benauwdheid. Maar nu staat aan het begin Hanna Bastiaan van jullie trouwpsalm als een poort, een rijk versierde poort naar de rest van het lied, alles wat nog komen gaat, een belijdenis. En die belijdenis zegt: laat komen wat komt. Laat zelfs de aarde wegzakken onder onze voeten. Laat zelfs de bergen steunend en krakend in de zee verdwijnen. Hoe het ook gaat. Maar God is voor ons een toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid. Dat is de poort van de psalm. En er gebeurt er nog heel veel, maar dit staat overeind. Vanmorgen zijn jullie door die poort gekomen bij ons aan het Oude Veen, zo'n bruidspoort versierd. Nou, jullie mogen jullie huwelijk binnengaan door de poort van deze tekst. Hoe het ook gaat, wat er ook gebeuren gaat, niemand weet het. We wensen jullie heel veel zegen, heel veel goedheid toe. Heel veel blijde, lichte jaren. Maar we kunnen niet garanderen. Hoe het ook gaat, God is voor ons een toevlucht en een vesting, zegt deze psalm. Hou dat vast. Je kunt dus bij God schuilen. Je kunt je toevlucht nemen bij Hem. Ik moet denken aan Afghanistan, jaren geleden. Moest ik daarheen van Defensie en dan had je van die bunkers in het kamp. En als het luchtalarm ging, dan dook je snel in zo'n bunkertje. Langs de kant van de weg. Je nam aan je toevlucht. En daar was het veilig. Bij God is het nog veel veiliger dan in zo'n Afghaans bunkertje. God is een toevlucht. Zo is de God van de Bijbel, zegt deze psalm. Jij hebt misschien hele andere beelden over God, allerlei vragen over God. Maar laten we nou ons gezeggen door de Bijbel. Zo is de God van de Bijbel, de God en Vader van Christus Jezus. Hij is een toevlucht en een vesting, een sterk kasteel. Komen de stormen, wankelt de wereld. God zal waarmaken wat hier staat. Dat je bij Hem veilig bent. Wie schuilt bij God, schuilt voor de storm en is veilig. Dat is de poort van de psalm. De poort waardoor jullie huwelijksleven binnen mogen gaan. En dan kom ik bij het tweede. Deze tekst spreekt ook over ervaring. Ervaring in de psalm. Nou, Bastiaan, jij bent een man van ervaring, van de praktijk. Jij hebt kennis van auto's. Je weet hoe dat werkt. Je weet wat de fout is. En ik heb je in de afgelopen 5 jaar helemaal zien uitgroeien als een hobbyist, zeg maar. Iemand die veel met auto's bezig was, naar een vakman. En hoe dat komt, dat weet je. Dat komt door ervaring die je opdoet. In verschillende bedrijven, verschillende leermeesters, school, maar vooral de praktijk. Gewoon uitproberen. Dit werkt wel, dat werkt niet. In de omgang met de Heer is er ook zoiets als ervaring. De dienst van God is niet iets van de studeerkamer of zo alleen. Of van boekenwijsheid, maar van het leven. Van de omgang met Hem. Daar gaat deze psalm ook over. Er staat, God is ons, je mag ook zeggen, God is voor ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Gebleken. Daar kun je dus achter komen. Daar kun je dus ervaring in opdoen. Dat blijkt zo te zijn, zegt deze psalm. Het is de ervaring van de gelovigen van altijd en van overal dat God zo is. Ja, zeg u of jij, luister even, ik ben wel in de kerk met de huwelijksbevestiging van Hanna en Bastiaan. En dat doe ik met liefde, maar ik ben geen christen. En ik kom eigenlijk ook niet zo vaak in de kerk. En daar heb ik wel een verhaal bij. Maar kijk, dat christelijk geloof, dat vind ik eigenlijk vaak zo vaag. Het zegt mij zo weinig. En is God er wel? Er zijn zoveel goden en krachten en machten. En is die Bijbel wel waar? Want er zijn toch wel meer heilige boeken, meen ik. Ik heb er wel eens iets over gelezen, over Wikipedia en zo. Er schijnt toch van alles beweerd te worden, ook over die Bijbel. Je weet eigenlijk ook niet wat het betekent. De een zegt dit en de ander zegt dat. Je weet het toch niet? En als God er dan is, heeft hij dan ook wel met mijn leven te maken? Weet hij dan eigenlijk wel dat ik er ben? En hoort hij dan wel als ik stiekem, daar praat ik liever niet over, maar soms doe ik wel eens een schietgebed. Dan bid ik toch even, of dan praat ik toch even tegen God. Daar moet je niet verder over praten, dat doe ik wel eens. Maar zou hij dat dan eigenlijk wel eens horen? En dan zegt de schrijver van Psalm 46, hou nou eens even. Waar ik over spreek, zegt die schrijver, dat zijn geen luchtkastelen, dat zijn geen sprookjes. Nee, dat is het ervaringsfeit. Net zoals Bastiaan erachter komt, die auto is heel goed en die is minder goed. En die oplossing werkt heel goed en die niet. Zo kun je er ook achter komen wie God is door ervaring, door de praktijk van het leven. Want het christelijk geloof is niet alleen iets voor, hè, zoals mensen dat op zeggen, voor vromen in de kerk, voor op zondag, maar voor het hele leven. Je kunt erachter komen uit ervaring dat dit waar is. God is voor ons een toevlucht, een vesting. Hij is in hoge mate, niet maar een klein beetje, maar in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid. En heel de Bijbel is daar vol van. Hoe God redt, hoe God uitkomst geeft op het gebed. Als wij horen van moeilijkheden van de ander, dan zeggen we, nou, heel veel sterkte ermee, ik zal aan je denken. Ik zal aan je denken en ik schrijf je een lieve kaart. Ik kan je ook heel veel toewensen, ook Gods zegen toewensen, maar ik kan je er niet doorheen dragen. Ik kan wel je verhaal horen en gedeelde smart is halve smart, maar ik sta er met twee linkerhanden bij jouw verdriet, bij jouw benauwdheden. Maar zo is God niet. Als God zegt dat hij redt in nood, dan pakt hij je op. En dan draagt hij je er doorheen. Dat is God. Zou je dat ook niet eens proberen? Hij is in hoge maat een hulp gebleken in benauwdheid. Zou je ook niet proberen om heel bewust is te roepen tot deze God die door miljoenen voor ons is aangeroepen. Christenen van alle tijden en vanuit alle culturen en die erachter zijn gekomen, zijn geen sprookjes. God is de levende God. De Heer Jezus zou het later zo zeggen: klop en er zal voor je open gedaan worden. Zoek en je zult vinden. God laat je niet staan. Ja, merkwaardig, hè? Wij laten ons heel vaak leiden door onze ervaring. Om maar een beetje in de autosfeer te blijven. Het is tenslotte Bastiaan die met Hanna trouwt. We kunnen zeggen tegen elkaar, we kopen een Duitse auto, want dat is een heel betrouwbaar merk. Toch, Bastiaan? Betrouwbare auto's. Kun je opbouwen, daar sta je niet mee langs de kant van de weg. Of we rekenen erop dat we de eind van de maand ons salaris krijgen. Want dat heeft onze baas beloofd. En we rekenen erop, we vertrouwen erop, op die auto en op dat salaris. Maar niemand kan ons natuurlijk bewijzen dat die auto nooit pannen heeft. En niemand kan voorkomen dat onze werkgever ook een keer failliet gaat. En toch, we hebben er geen enkel probleem mee om te vertrouwen op onze auto of op de storting van ons salaris. We leven met zoveel dingen. We vertrouwen erop dat deze kerk intact blijft, terwijl niemand ons bewezen heeft dat dat dak stevig genoeg is. En we zitten er kalm en zeker onder. We vertrouwen van alles en nog wat. En nou is het heel merkwaardig, als God iets zegt, dan vertrouwen we hem niet. Dan zeggen we, ja, maar is dat wel zo? Zegt God dat wel? Is die er wel? Hoort die mij wel? En dan schiet deze psalm ons en jullie Hanna en Bastiaan te hulp. En die zegt, twijfel er nou niet aan. Houd het nou voor vast en zeker dat je bij hem veilig bent. Een vaste burcht is onder zijn God een toevlucht voor de zijne. En daarom zegt vers 3, zullen we niet bevreesd, niet bang zijn. Al stortte de aarde zelfs onder onze voeten in en vielen de bergen in de zee. En weet je, En daar hoop ik op en daar heb ik voor gebeden en daar bid ik voor. Misschien gebeurt het vanavond wel. Dat je hier misschien heel sceptisch zit. Is het allemaal wel zo? Hypocriete christenen, ja. Maar dat je onwillekeurig, vanavond misschien wel. Dat je onwillekeurig merkt dat de Heilige Geest, om wie wij gebeden hebben aan het begin van het dienst, dit woord in je hart draagt. En dat je het niet meer kunt ontkennen. Dat je het helder, scherp ziet. God laat mij niet los. God wil ook voor mij een toevlucht en een vesting zijn. Dat betekent niet dat alle raadsels van het leven en van het lijden zomaar worden opgelost. Dat ik zomaar in een rozenwolk verder kan leven, in een sprookjeswereld. Dat hebben we als gezin ook ontdekt. En toch, onwrikbaar vast, weet je het. God is zoals zijn woord het zegt. Hij is een vaste burg. Hij draagt ons er doorheen. Luther heeft dat gemerkt. Hij is er doorheen gedragen. Abraham, Isaac, Jacob, David, Jesaja, Jeremia. Christus zelf. God is zoals hij in zijn woord zegt. Hij draagt. En Hanna Bastiaan, hebben jullie daar ook niet heel wat van gemerkt de afgelopen jaren? Hoe God dit woord waar maakt. Heeft hij jullie niet vastgehouden, ook samen, in de zorg? Je mag wel gerust weten, en u allemaal, toen Bastiaan bij ons in huis kwam en de verkering ging opbloeien met Hanna, toen dacht ik nog wel eens, en ik heb het ook wel gezegd tegen mama, weet Bastiaan eigenlijk wel waar hij aan begint? Want Hanna is zo vaak ziek en moe. Daar moet je wel tegen kunnen als man. Houdt hij het wel vol? Houdt hij het wel uit? En heel bijzonder zagen we dat je het uit hebt gehouden. En meer dan dat. Dat je Hanna ook gedragen hebt. En zoals de trouwambtenaar dat doorgaf. Dat jij de eerste jongen was die door haar vermoeidheid heen keek. En zag wie ze echt was. Heeft God jullie niet gedragen? Door die jaren van moeite en zorg en lijden? Heeft het jullie niet gegeven dat jullie samen geloofsbelijdenis mochten doen? In deze kerk. Dat je misschien met alle vragen en twijfels en onzekerheden en onrijpheid voor mijn part toch gezegd hebt, zonder u willen we niet, heren. We willen samen achter u aangaan. Maakt God het zo niet waar dat hij een hulp is? Je bewaart dicht bij hem, aan zijn hart. Is het niet bijzonder hoe God jullie heel kort voor deze dag een woning gaf, waar jullie zo naar uitkeken? Onverwacht, ongedacht. Het kon helemaal niet meer. Zo verwachtende voor jullie. En waar vind je een betaalbare woning als starters? God gaf het. En jullie woning staat klaar. Een prachtig huis hebben jullie gekregen. Zo is God. Je doet ervaring met hem op. Het is niet iets van stoffige boeken, oude wijsheid, dingen die voor studeerkamer geleerden zijn. Het is van de praktijk. Zo is God. En ieder die aan hem twijfelt vanavond en zegt, ik moet het nog maar eens zien. Ik zou zeggen, praat eens met Hanna en Bastiaan en vraag eens naar hun ervaring. Met deze God van de Bijbel, die niet loslaat het werk van zijn handen. Er zit nog een geheim in deze tekst. Dat is het laatste van de preek. Misschien valt het u of jou wel op dat je zegt, waarom kan God nou zo vriendelijk zijn voor mens? God is voor ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheid. Heeft God dan geen problemen met ons mens? Hebben wij niet de deur van het paradijs heel hard achter ons dichtgeslagen? Misschien moet ik zeggen geknald. Hebben wij mensen niet gezegd, We gaan kwaad en boos het huis uit. Niet zoals Hanna en Bastiaan het huis uit gaan. Maar met slaande deuren. Het huis uit bij God. Hij heeft ons gemaakt. Hij is als schepper onze vader. Maar we verbreken de band. We slaan de deur van het paradijs dicht. En we gaan boos het huis uit. Want de liefde van de vader knelt. En we beginnen eigenzinnig voor onszelf. En we maken zelf wel ons paradijsje zonder God. Maar dat toe heeft geleid. Ik zou zeggen, lees de krant, kijk om je heen. Kijk in je eigen hart. Je ziet overal de breuken en de vuilheid doorheen schemeren. We hebben toch onze eigen vestingjes opgericht. En bij welke vesting zoeken wij eigenlijk onze zekerheid? In deze grote wereld, in deze maatschappij, zoek je zekerheid in je verzekeringspolisjes. Ik ben ingedekt. Of je zoekt het bij je spaargeld. Appeltje voor de dorst. Mij gebeurt niks. Of je zoekt het bij je dokter. Of je zoekt het in je fysieke kracht. In je jeugd. Ik red het wel. Zo zijn wij vervreemd geraakt. Van God de Vader. En dan kun je je afvragen. Loopt deze mooie tekst nou niet stuk op de werkelijkheid? Voor wie van ons is God nou echt een toevlucht en een vesting? Wie doet ervaring met hem op in het leven van elke dag? En dan komen we bij het geheim van deze tekst. God breekt de muren van vijandschap weg tussen hem en ons. In onze tijd, als je ruzie hebt of je hebt een conflict met je baas, dan kun je een mediator vragen. Iemand die in gesprek gaat met de partijen en zoekt naar ruimte, naar openingen. God heeft ook een mediator gegeven. Jezus Christus. Hij maakt dat deze tekst niet in het luchtledige klinkt, maar dat deze tekst doel treft. Dat deze tekst landt in harten van mensen. Dat mensen er gaan opkijken. Van gaan ophoren. Van gaan opleven en zeggen, hier moet ik het van hebben. Hier moet ik het van hebben. Nergens anders vind ik dit in deze wereld. Dan dit. Dan bij deze God. En die mediator van God. Jezus Christus. Die heeft maar niet wat gepraat met God aan de ene kant en ons mensen aan de andere kant. Maar hij heeft God en mens verzoend. En dat heeft hij gedaan door alle benauwdheden op zijn eigen rug te laden. Hij heeft het gedaan door onze dood, onze nood, onze zonde op zichzelf te nemen. Onvoorstelbaar. God heeft voor verlossing gezorgd door zijn zoon neer te laten in de duisternis van deze wereld. Onder te laten gaan in de dood aan het kruis. Zodat de profeet Jesaja zelfs zegt, in al hun benauwdheid was hij, Christus, benauwd. Voor Jezus Christus was daar en toen, op de heuvel van Golgotha, God geen toevlucht en vesting. Geen hulp in benauwdheid. De Heer Jezus riep het uit, mijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God is dus geen God die onbewogen erbij staat te kijken als wij benauwdheden hebben. Als het ons bang te moede wordt. Maar God ging er zelf in onder. Dat is het aangrijpende, het ongedachte van het evangelie. En God, die geeft zijn Christus, zodat zelfs wanneer dit leven één grote benauwdheid is voor jou, voor u, voor mij. Zelfs al moet je zeggen, ik heb maar heel weinig levensperspectief. Zelfs al moet je de dood tegemoet gaan, dan geeft God zijn Zoon Christus, die het heeft gezegd, wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Christus tilt je zelfs door de benauwdheid van de dood heen. Wie in hem is, die heeft het leven. Hanna en Bastiaan in dat onverwoestbare kasteel dat God zelf is. In die zekerheid waar de Heer Jezus zelf voor gezorgd heeft door zo benauwd te zijn. In dat kasteel kun je als man en vrouw leven. En Hanna en Bastiaan, uit die vesting, uit dat kasteel, wat God zelf is, uit dat huis word je nooit gezet. Als je een huurwoning hebt, dat weet je, hè? Dan kan je de huur opgezegd worden. In Nederland is het heel moeilijk, hè? Maar je kunt uit je huis gezet worden. Vooral wanneer je je misdraagt. Maar God is een burcht, een vesting. En wie bij hem aanklopt, die wordt binnengelaten. Die mag kind aan huis worden bij hem. En uit dat huis van hem, uit dat kasteel wat God zelf is, word je nooit uitgezet. En de huurprijs van het huis, de koopprijs van het kasteel, is vergoed door Christus betaald. Bij deze God word je nooit dak- en thuisloos. Kan ons wel overkomen, hè? Als we ons werk kwijtraken, failliet raken, ons huwelijk op de klippen loopt, als wij het niet meer weten waar we het zoeken moeten, er is maar weinig voor nodig, of wij zijn dak- en thuisloos. Bij God ben je nooit dak- en thuisloos. Lieve mensen, Hanna en Bastiaan, familie, vrienden, gemeenteleden, buren. Mag ik het zo zeggen aan het eind, hè, van deze preek? Mag ik het eens zo vragen? Sta jij nog bibberend van de kou buiten? In de storm van het leven? In de regen, in weer en wind? Wat voor toekomst heb je als dak- en thuisloos? Klop nou aan. Bij deze God van de Bijbel, bij deze Vader van Christus. Voor zijn Zoon was er geen huis met hypotheek. Klop nou aan bij deze God. Hij wijst niet af. Bij hem hoef je nooit dak- en thuisloos te zijn. Zelfs al stort de aarde onder je voeten in en verdwijnen de bergen krakend in de zee. Zelfs al gaat deze wereld straks door Gods crisis heen, door Gods oordeel heen. Als Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Schuil nou in deze vaste burcht die God zelf is. Amen. We horen eerst nu naar het onderwijs uit de schrift over het christelijke huwelijk. Voor de overheid als dienares van God is het huwelijk van Gijsbertus, Adrianus van Apeldoorn en Hanna Visser gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. En daarom zijn we hier als gemeente en anderen bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Ze zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en ook kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. Ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar lief hebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften, ook in moeite en zorgen, zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heer. Een vaste burcht is onze God. Het is goed te weten met welk doel de Heer God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Heere. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God, maar met een goed en gerust geweten en hun lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is, niet verontreinigen. Vandaag sluit u, bruidspaar, als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult toebehoren en elkaar trouw zult helpen. In de schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Heere lief. En zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoog achten en voor beide geldt, wees elkaar onderdanig in de vrezen, in het dienen van Christus. Samen zullen jullie, Hanna en Bastiaan, zoeken naar de wil van God voor jullie leven. Samen zullen jullie trouw en met toewijding jullie taak verrichten en zorgen voor jullie gezin. Samen zullen jullie de kinderen, als die aan jullie worden toevertrouwd, voorgaan in hun leven met God en zijn gemeente. Jullie gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebben jullie de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat jullie erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees vergevingsgezind en leef samen in wijsheid, opdat jullie gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mogen jullie verwachten dat zij voor jullie zullen bidden en jullie zullen ondersteunen als de tijd en omstandigheden daar aanleiding toe geven. Ik ga jullie verzoeken op te staan, Hanna en Bastiaan. En ik wil jullie vragen om jullie trouwbelofte af te leggen, waarbij jullie elkaar de rechterhand geven. Net als op het gemeentehuis, ook hier in de kerk. De rechterhand, teken van jullie verbond. Ik zal de trouwbelofte in gedeelte voorzeggen en dan vragen of jij, Bastiaan, en daarna jij, Hanna, die wil herhalen. En ik begin bij Bastiaan. Ik, Gijsbertus Adrianus van Appeldoorn. Verklaar hier voor God en zijn gemeente. Dat ik jou, Hanna Visser. Genomen heb en neem tot mijn vrouw. En ik beloof. Dat ik je nooit zal verlaten. In goede nog kwade dagen. In rijkdom nog armoede. In gezondheid nog ziekte. Totdat de dood ons zal scheiden. En ik beloof dat ik in liefde. Mij ten goede voor jou zal inzetten. Dat ik heilig met je zal leven. Trouw in alle dingen. Zoals het evangelie dat vraagt. Ik, Hanna Visser. Verklaar hier voor God en zijn gemeente. Dat ik jou. Gijsbertus Adrianus van Appeldoorn. Genomen heb en neem tot mijn man. En ik beloof. Dat ik jou nooit zal verlaten. In goede nog kwade dagen. In rijkdom nog armoede. In gezondheid nog ziekte. Totdat de dood ons zal scheiden. En ik beloof dat ik in liefde. Mij ten goede voor jou zal inzetten. Dat ik heilig met je zal leven. Trouw in alle dingen. Zoals het evangelie dat vraagt. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. En knielt eerbiedig voor hem neer. Loof nu aller heren, Heer. Dat gaan we zingen. En bij de derde regel knielen jullie, Hanna en Bastiaan, neer bij en op de knielbank. Ik mag jullie nu Gods zegen meegeven. En daarna gaan we staande het bruidspaar toezingen, terwijl zij geknield blijven liggen. Psalm 143, vers 3. Herstel Psalm 134, vers 3. Dat zere zegen op u daal. Psalm 134, vers 3. Na de zegen. Hanna en Bastiaan. God de Heere heeft jullie samengevoegd. Hij heeft jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbinde jullie met zuivere liefde en trouw. Vervullen jullie met zijn genade en geven jullie zijn zegen. Zo heeft God jullie dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Amen.
Bastiaan en Hanna, bruidspaar, meneer en mevrouw van Apeldoorn. Dat zijn een aantal benamingen voor jullie vandaag. Ik ben blij om jullie als vader, schoonvader, namens de kerkenraad en namens de gemeente de trouwbijbel te mogen overhandigen. Ook ik heb vandaag een aantal benamingen, zoals jullie horen. Maar de trouwbijbel, wat is dat eigenlijk? Is dat een bijzondere Bijbel? Of is dat een andere Bijbel? Nee hoor, helemaal niet. Het is Gods woord zoals wij dat kennen. Maar het is wel een bijzondere uitgave. Jullie trouwtekst wordt er onder andere in vermeld. Met jullie trouwdatum. En je kunt er nog een aantal andere bijzonderheden in kwijt. En het inlegvel wordt ook nog ondertekend door de dominee. Waar komt de traditie van het overhandigen van de trouwbijbel dan eigenlijk vandaan? En was het altijd al zo? Je zou zeggen dat zo'n gebruik al heel lang moet bestaan. Wat ik gevonden heb is dat het in 1858, dat is ruim 150 jaar geleden, is ontstaan naar aanleiding van het nieuwe formulier voor kerkelijke huwelijksbevestigingen, zoals opgesteld door de Groninger Predikantenvereniging. In dat formulier stond onder meer dat je moest opvoeden uit Gods woord. En zo werd het overhandigen van een Bijbel voorgesteld bij het hoofdbestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap. En die hebben dit voorstel aangenomen. En nu is het nog steeds gebruikelijk. Wat is de trouwbijbel nog meer? Een boek om uit te lezen, zullen jullie zeggen. Uiteraard is dat zo. En ik zou zeggen, lees er niet uit, maar lees en onderzoek er veel uit, zodat je ontdekt wat de weg tot Gods zaligheid is en dat jullie die weg beide mogen bewandelen. Beste Bastiaan en Hanna, ik wil jullie nog een paar woorden meegeven in de vorm van een gedicht. De Bijbel is mijn levensboek. Ik noem hem kostbaarder dan goud. Maar soms, als ik er voedsel zoek, laat zelfs de mooiste tekst mij koud. En als ik dan het woord versta, begrijp ik niets het uur erna. Het is niet het eerste geschenk wat jullie vandaag krijgen. Er zullen hopelijk nog vele geschenken volgen, naar ik aanneem. Maar zie dit toch als het grootste geschenk. Wij wensen jullie Gods nabijheid, liefde, trouw en zegen van harte toe voor nu en de toekomst. Van harte gefeliciteerd.
Er is nog een bijzonder moment dat mag volgen. Jullie hebben de trouwbijbel gekregen. En op die trouwbijbel staat op de voorkant staan 2 ringen. Jullie zouden de ringen eerst uitwisselen op het gemeentehuis. Maar daar kon Hadassa niet bij zijn. En ik ben heel blij en dankbaar dat onze lieve dochter Hadassa, ondanks haar ziekte, haar vermoeidheid, dat God het gegeven heeft dat ze er toch bij mocht zijn in de kerk. En omdat we dat zo bijzonder vinden en dat we daar zo dankbaar bij zijn, Hadassa, dat jij erbij kan zijn, vinden we het heel fijn. Vinden het bruidspaar heel fijn, maar ik ook heel, heel erg als vader, dat jij de ringen gaat overhandigen aan het bruidspaar. Ik wil vragen of je dat wil doen. En dan zullen bruid en bruidegom gaan staan, elkaar de ringen geven en dan is het jullie ook gegund om elkaar te kussen. Altijd even moeilijk, die ringen. Het ging misschien te snel voor de fotograaf, of niet? Ja. We gaan samen de Heer danken en bidden. En ik heb in de preek ook wel gezegd, iets geschetst van de jaren die achter jullie liggen, Hanna en Bastiaan. Maar ik wil toch zeker niet vergeten om de Heer ook in onze gebeden te danken. Want met name Hanna heeft veel vermoeidheid gekend. Maar we zijn ook heel dankbaar dat ze de laatste maanden ook gezegend is. Dat de therapie gezegend is. En dat ze weer zoveel energie heeft gekregen dat ze ook met veel kracht en energie mocht heen leven naar deze dag. En dat is voor ons gebedsverhoring. Ook iets van de ervaring die wij hebben opgedaan met de God van de Bijbel. Dat hij uitkomst geeft, ook waar wij dat al lang niet meer zagen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt bruidegom en bruid, Bastiana en Hanna, tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. Wij danken u voor de zegen die zij van u ontvangen op deze dag. En we bidden u dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toe groeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, kinderen aan hen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente en tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wij danken u In het bijzonder dat Hanna en Bastiaan elkaar op deze manier uit uw hand mogen ontvangen. U hebt Bastiaan genezing willen geven na allerlei operaties in zijn leven. En u hebt Hanna op heel bijzondere manier willen zegenen. Zodat de behandeling die ze ontving effect had. Ze haar krachten terug mocht krijgen. En op een heel wonderlijke manier weer energie kreeg en moed om heen te werken en heen te leven naar deze dag. We hebben het ervaren, ondervonden, dat u een hulp bent in benauwdheden, Heere God. Gaat u verder met haar door. Maar ook met de andere leden van onze familie die ook tobben en die ook weten van benauwdheden. Wij bidden u, Heere, voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, dat ze in liefde en trouw mogen blijven om elkaar vast te houden en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, dat ze elkaar mogen terugvinden. Wij bidden u voor alle die van elkaar gescheiden zijn geraakt en voor hun kinderen. Houd hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. Wij bidden u voor weduwen, wedunaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid. Vertroost hen door uw nabijheid. Wij bidden u voor mensen die alleen gaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, opdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Ga zo met ons mee, ook op deze dag. Verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank. Door Jezus Christus, onze Heere, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nog zingen Psalm 46, vers 6. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. En er wordt ook een inzameling gehouden. Uw gaven zijn bestemd voor de kerk, voor de instandhouding van de dienst aan God dus. mag ik u uitnodigen te gaan staan. En in geloof de aloude priesterzegen te ontvangen. Na de zegen zingen we het lied Heer, wijs mij uw weg. U vindt dat in uw liturgie terug. Verhef uw hart tot God, ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u en jou vrede. Amen. Ten slotte nog even een kleine aanwijzing, huishoudelijk. We gaan straks met Hanna en Bastiaan naar de consistorie hierachter. Daar zullen we God danken voor deze dienst. En voor degenen die het bruidspaar nog niet de hand hebben gedrukt, God zegen hebben gewenst of gefeliciteerd. En ook dat vanavond niet zullen doen, door welke reden ook. Dan hebt u de gelegenheid om het bruidspaar de hand te drukken. En ik zal Hanna en Bastiaan dan weer voor in de kerk brengen. Het is niet zo heel druk, maar misschien is het wel goed om even een looproute af te spreken. Als u nu naar de achterkant van de kerk beweegt en dan achterlangs loopt en dan dit pad naar voren volgt, dan kunt u ordelijk aansluiten en het bruidspaar de hand drukken. Dank u wel.
Thank you.